ったけど。Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, zegen en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Looft God in zijn gemeente alom. Gemeente, zingen we van Psalm 68, vers 13 en vers 16. Gemeente, met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen willen we ook vanavond ons geloof belijden. En we zingen daarna Psalm 108, vers 1 en vers 2. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden. Heere God van hemel en van aarde, we werden opgeroepen vanuit de liederen die we zongen om u te loven. In uw gemeente alom, waar dan ook, niet aan grenzen gebonden, welke grenzen dan ook. En Heere, zojuist zongen we die bijzondere psalm. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Heere, wat een wonder als we daartoe bereid zijn. Bereid gemaakt door u. U weet van ons dat we vanuit onszelf soms zo gericht kunnen zijn op onze eigen eer, onze eigen roem. En vanuit onszelf niet komen tot de lof aan u. En dat is nou toch precies het doel waartoe u ons hebt geschapen. En Heere, wat kunnen we dan soms ook veel leren vanuit uw eigen schepping. Als de vogels uw lof bezingen. En Heere, als alles spreekt van uw goedheid. En uw heerlijkheid en uw majesteit. En als dat boek van uw schepping een boek is om ook u daaruit te leren kennen. Heere, geef dan dat wij ook een boek zijn waar anderen u uit mogen leren kennen. En dat wij bovenal u mogen grootmaken, eren en prijzen. En Heere, u bent het toch eeuwig waard. Wij danken u dat wij daartoe vooral het boek van uw woord hebben, van uzelf, waarin u uzelf zo heerlijk hebt geopenbaard. Ach Heere, die goedheid van u, uw goedheid klom ten top. Uw goedheid is hemelhoog. Uw trouw tot de wolkenboog, uw recht als uw bergen. Heere, wij danken u voor al die machtige eigenschappen en voor uw trouw en uw genade, dat u vanuit uw hoge verhevenheid en uw heiligdom, uw koninkrijk, waar zoveel over te zeggen zou zijn, zo schitterend, zo bijzonder, dat u vanuit uw liefde en genade maar neerziet en afdaalt naar ons mensen hier op aarde. Om ons te bezoeken met uw heil, met uw zaligheid, vanuit uw opzoekende zondaarsliefde, steeds weer neer te dalen en ons te confronteren met die zaligheid en ons te zoeken en op te rapen uit onze verlorenheid, ons aan uw hart te drukken, ons te doen delen in dat heil dat nooit meer vergaat en ons ook iedere keer weer bij de hand te nemen en te leiden naar uw eeuwige toekomst. Heer, wij danken u en wij loven u dat u de dood en het graf en de hel en Satan hebt overwonnen. En dan mogen we uitroepen met apostel: dood, waar is uw prikkel? Wij danken u dat dat sterfelijke onsterfelijkheid mocht aandoen. En dat verderfelijke onverderfelijkheid. Heer, wij raken er niet over uit gedacht. Het graf dat niet het laatste woord heeft. De dood die niet het laatste woord heeft. Uw kind zal eeuwig met u leven en heersen op uw nieuwe schepping die komt. En mag het zo zijn dat we dan daar maar naar uitgestrekt mogen leven, over het tijdelijke mogen heen zien, op u mogen zien, de overste leidsman, de volleinder van het geloof, Jezus. En zo onze harten opwaarts verheffen tot u die boven bent, zoeken de dingen die boven zijn. Zo onze blik gericht naar voren en omhoog, u verwachtend, want u komt en geeft dat we bereid mogen zijn. Het kan zomaar, ook als we jong zijn, ineens eeuwigheid zijn. Heer, we danken u dat we vanavond hier bij elkaar, hier in de kerk mogen zijn. En wij bidden ook voor allen die met ons verbonden zijn, hartelijk dank daarvoor. Wij bidden, mag het een woord zijn tot bemoediging, vertroosting, vermaning en u weet precies wat we nodig hebben. En Heere, laat het erin zitten. En help in de verkondiging van dat woord. Vanuit onszelf kunnen we het niet. Heer, het schiet ons aan alle kanten tekort. We staan op heilige grond. En het is een stukje heilige arbeid. Heere, wilt u van boven maar bedienen. En schenk alles wat nodig is. Bijzonder de bedouwing van uw geest. Opdat we alles ontvangen wat nodig is. Als we vanavond ook weer doorgaan met het leerboek van onze kerk. Een misschien ingewikkeld leerstuk. Maar Heer, geef dat het tot troost en bemoediging voor ons mag zijn. Zo bidden we voor allen die een speciale taak in deze dienst hebben vanuit het bestuur. En ook bidden we voor degene die de kosterswerkzaamheden mogen doen. Voor degene die het orgel bespeelt. Heer, want hoe belangrijk is ook dat als het gaat over de lof en de eer van u. Dat het zo ten hemel mag stijgen. Mag opklimmen. Heren, wij bidden. Maak daarin ook alles wel. Wij bidden voor hem die de techniek vanavond bedient. Mag ook dat doel meewerken aan de uitbreiding van uw heerlijk koninkrijk. Heren, zo dragen we ieder aan u op. Wilt u Satan maar binden en geef dat we meegenomen worden door uw woord. Vergeef genadig al het zondige. Wij bidden dit alles om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, onze schriftlezing is allereerst Lucas 1, vers 26 tot en met 38. En vervolgens uit Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. Allereerst Lucas 1 vanaf vers 26. En in de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis van David en de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zei, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En toen ze hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zei tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel, hoe zal dat wezen? Omdat ik geen man beken. En de engel antwoordende zei tot haar, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Ik weet dat als over de evangelielezing, dan uit de brieven. Hebreeën 4, vanaf vers 14. Omdat wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Gemeente, het was over de lezing uit de Bijbel. We willen vanavond stilstaan bij zondag 14 van de catechismus die aan de beurt is. Zondag 14. Vraag en antwoord 35 en 36. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broeders, in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat voor nut verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Gemeente, dat was over schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek Jezus ontvangenis en geboorte. Maar we gaan eerst nog onze gaven geven en we gaan ook nog zingen. En ik heb ook nog een enkele afkondiging voor u wat de diensten voor zondag 30 april Deo Volente betreft. Om 10:00 dominee J. Lohuis uit Scherpenisse en om 18:30 s'avonds dominee J. Blom uit Ridderkerk. En de collecte voor vandaag, eerste rondgang is voor het onderhoudsfonds en de tweede voor de plaatselijke gemeente van harte in uw offervaardigheid aanbevolen. En als voorzang op de preek, als voorbereiding op de preek, zingen we uit de lofzang van Maria, vers 1 en 2. Ze zingt daar dat God grote dingen bij haar deed. De lofzang van Maria 1 en 2. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 2, vers 4 en 6, hoe de Vader tot de Zoon spreekt. Ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn Zoon, gij zijt mijn eengeborene. Psalm 2, vers 4 en vers 6. Gemeente, zondag 14 gaat door met de behandeling van de apostolische geloofsbelijdenis van de 12 artikelen. En het ging eerst over God de Vader en onze schepping. En vervolgens over God de Zoon en onze verlossing. En in zondag 14 gaat het nog door over God de Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar het gaat in deze zondag wel over iets waar wij in de regel niet met elkaar over praten. Namelijk over zijn ontvangenis. Waar we heel makkelijk met elkaar over praten, en vooral als het twee vrouwen betreft die samen zwanger zijn, dan is dat de zwangerschap. Daar kan eindeloos over gepraat worden, hoe de ene het ervaart en hoe de ander het ervaart en noem maar op. Maar het allereerste begin, de ontvangenis, dat is te intiem om daar met een ander over te praten. Dat doen wij niet. En hier gebeurt het wel, terwijl het de Heilige Zoon van God betreft. Maar het is ook wel goed dat het hier gebeurt, want de catechismus wil heel duidelijk laten zien dat de Heer Jezus in alles gewoon mens geworden is ook. En dat het allereerste begin van hem als mens moest plaatsvinden ook in de baarmoeder. Om vanaf dat allereerste begin ook zo als mens tot ontwikkeling te komen. En er zit nog een kant aan. Want dat hij zo ontvangen werd en geboren moest worden, dat betekent ook dat hij toch geen gewoon mens was, want hij werd ontvangen door de Heilige Geest. Wel aan de ene kant mens, maar aan de andere kant ook God, Zoon van God en Zoon des mensen. En gemeente, zit nog een kant aan. Catechismus wil ook heel duidelijk laten zien van kijk nou eens hoe diep de weg geweest is die de Heer Jezus moest gaan. Dat hij zelfs tot ontwikkeling moest komen in de buik, in de baarmoeder van een zondig mensenkind. Maar gemeente, laten we bij het begin beginnen. Antwoord 35 wijst erop dat de Heer Jezus de eeuwige Zoon van God is. En ik heb de jaren door dat ik predikant was op catechisaties nogal eens gevraagd van wanneer was nou het begin van de Heer Jezus. En dan is meestal het antwoord, ja, in de kerstnacht. Dat is dus niet waar. En misschien denkt iemand, oh ja, dan moeten we bij het begin beginnen, bij zijn ontvangenis. Dat is ook niet zo. Dat is ook niet het echte begin. Want hij is van eeuwigheid. Hij is er al van de uitgangen van ouds, van de dagen der eeuwigheid, lezen we in het Oude Testament. En in Johannes 8 zegt de Heer Jezus dat hij er al eerder was dan Abraham. En in Spreuken 8 lezen we van hem, ik ben van eeuwigheid afgezalfd geweest. Van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Ik was al geboren toen er nog geen afgronden waren. Toen er nog geen fonteinen waren, zwaar van water. Voordat de bergen verankerd waren. Voordat de heuvels er waren, was ik er al. Bovendien weten we uit Johannes 1 dat hij er al was in den beginne. Staat er zo prachtig dichtelijk, in den beginne was het woord. En dat woord was Christus, tweede persoon van het goddelijke wezen. En het woord was bij God, en het woord was God, in den beginne. En nu gaat zondag 14 erover dat dit woord, de Heer Jezus, vlees is geworden, mens is geworden. En dan komt natuurlijk meteen de vraag, ja, hoe kan dat dan ooit? Hoe kon die tweede persoon van het goddelijke wezen ooit mensenkind worden van vlees en van bloed? Hoe kon de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, toch ook de ware menselijke natuur aannemen? Daar gaat het over. Gemeente, vraag 35 geeft dan het antwoord, omdat hij ontvangen werd door de Heilige Geest en geboren werd uit de maagd Maria. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik kan daar met mijn verstand niet bij. Wij schepselen van deze bedeling, voor ons verstand gaat het toch te hoog. En daarom is wel heel waardevol dat zondag 14 er toch ook wel uitgebreid op ingaat, op zijn ontvangenis. Gemeente, als ik zeg dat de Heer Jezus niet verwekt is door Jozef, ja, dan zeg ik helemaal niks nieuws, dat weten we. Ook niet door een andere man. Hij is ontvangen door de Geest. De engel Gabriel zei tegen Maria, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En er is heel veel over getheologiseerd, maar dat die kracht van de Allerhoogste Maria overschaduwde, dat doet ons meenemen naar het Oude Testament, waar God wel als een wolk ook over het volk kwam. En zoiets moeten we ons daarbij voorstellen. En Jozef, ja, die wordt er natuurlijk mee geconfronteerd dat zijn verloofde, waar hij intussen mee in ondertrouw was, dat zij zwanger is, terwijl hij nergens van weet. En ik snap het dat hij dan, ja, besluit van, nou ja, goed, als dat dan zo is, dan ga ik er vandoor. Maar dan, in die droom, hè, dan komt die engel en die hem vertelt, ja, maar dat moet je nou niet doen. Want hetgeen in Maria ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Met het allereerste begin van een kind is die samensmelting van zaadcel en eicel. En dat is bij de Heer Jezus niet zo geweest. Dat ontvangen worden door de Heilige Geest, dat is iets heel anders. Dat betekende dat van bovenaf, hè, de oorsprong van dat nieuwe leven in die buik van Maria plaatsvond. En we lezen in de Bijbel ook nog, het was niet uit de wil van een man. Maria was nog zelfs maagd toen de Heer Jezus werd geboren. Hè, en in de Griekse mythologie komt het vaak voor dat goden gemeenschap hebben met mensen, maar dat is hier absoluut niet aan de hand. Gemeente, deze ontvangenis door de Heilige Geest leert ons dat de Heer Jezus voluit kind van God was. Ontvangen door de Heilige Geest. Niet een gewoon mensenkind in zonde ontvangen en geboren, niet besmet door erfzonde, erfschuld, erfsmet of wat dan ook. Wij mensen krijgen dat allemaal mee door onze ontvangenis en onze geboorte van onze ouders, ons vorige geslacht. En dat was bij Jezus niet zo. En daarom is dit leerstuk zo belangrijk, want stel dat Maria via de normale weg die Jezus had gekregen, dan was hij niet zonder zonde geweest. En dan was hij ook niet God geweest. En dat is hij wel, de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is. Antwoord 35. En dat allemaal dankzij zijn ontvangenis door de Geest. Maar gemeente, er staat nog iets bij. Want doordat hij als kind geboren werd uit een vrouw, kreeg hij behalve die goddelijke natuur die hij had, ook de menselijke natuur. En werd hij ook werkelijk mens. Zo diep moest hij in het menselijke vlees worden getrokken. Paulus schrijft later aan de Filippenzen dat hij zich ontledigde. En Dat is een ingewikkeld woord, ontledigde. Maar dat betekent eigenlijk, hij legde, toen hij naar deze aarde kwam, legde hij zijn hemelse heerlijkheid af en die liet hij achter in de hemel. Hij legde, als het ware, zijn koninklijke kleed, zijn koningskleed af en trok zijn werkplunje aan. Zijn slavenplunje. Wat een vernedering. En toch wilde hij dat zelf. Hij heeft die menselijke natuur zelf aangenomen. Heel bewust. Dat is weer een verschil met onze geboorte. Wij hebben geen enkele invloed op onze geboorte. Maar de Heer Jezus heeft wel zo geboren willen worden. Hij heeft zelf die menselijke natuur bij die goddelijke natuur van hem willen aannemen. Helemaal vrijwillig. En terwijl hij wist wat het hem allemaal zou brengen. Dat die menselijke natuur een sterfelijke natuur was. En hij wist ook dat hij op aarde geen gedaante, geen gestalte of heerlijkheid zou hebben. Dat hij veracht zou zijn, de onwaardigste onder de mensen. Man van smarten. Hij verzocht in van alles en nog wat. En hij wist dat het leven op aarde een gestage dood was. Eén grote lijdensweg die steeds dieper en ernstiger zou worden. Van kribben naar kruis als lam ter slachting geleid. En toch wilde hij het vanuit zijn grote liefde. Voor ons, voor u en voor jou. Hij wilde arm worden om ons, u, jou, mij, eeuwig rijk te kunnen maken. De gemeente in vraag 35 lezen we ook de woorden uit de maagd Maria. Reken dat deze weg die de Heer met Maria ging bijzonder ingewikkeld geweest is voor haar. Je zult maar een meisje van zo'n jaar of 15 zijn, want dat was ze toen die engel Gabriel kwam. En je zult zwanger worden, terwijl je nog niet eens getrouwd bent. Terwijl er geen man aan te pas is gekomen. In onze westerse samenleving raken ieder jaar miljoenen ongehuwde meisjes zwanger. Maar reken dat in die besloten Joodse gemeenschap van de eerste eeuw het een ongekende schande was. Volgens de wet werd een verloofd meisje, een niet gehuwd meisje of een niet gehuwde vrouw die zwanger werd, die werd beschouwd als een overspelige en volgens de wet moest zij gestenigd worden. Even indenken. Gestenigd worden. Zo'n schande, verachting, verboden, niet meer waard om verder te leven. En Maria moet dat geweten hebben. En des te bijzonderder dat ze zich direct beschikbaar stelde. Wij geschieden naar uw woord. Laat het gewoon gebeuren. Stel dat het in onze tijd gebeurd zou zijn. Ik kan me voorstellen dat er direct allerlei mensen naar je toe komen. Ongehuwd, zwanger, op zo'n jonge leeftijd en zo. En die je zouden influisteren van ja, maar je kan een abortus laten plaatsvinden hoor. Geen probleem. Om je een beetje die hoek in te duwen. Mij geschieden naar uw woord. U mag het allemaal laten plaatsvinden. Gemeente Maria is daardoor een bijzondere vrouw geworden, de moeder van de Heer Jezus. In het Nieuwe Testament zingt zij dat alle geslachten haar zalig zullen spreken. En daarom is de uitdrukking Heilige Maria ook helemaal niet verkeerd. Want heilig betekent gewoon apart gezet. En ze werd apart gezet van al die andere vrouwen. Er is maar één vrouw die op die manier zwanger geworden is, die het kind, de zoon van God de Vader, mocht voortbrengen ter wereld. De Rooms-Katholieke Kerk heeft haar op een heel hoog voetstuk gezet ten onrechte. En gezegd ook ten onrechte dat ze zonderloos was en dat ze altijd maagd zou zijn gebleven, dat is helemaal niet waar. Want ze heeft bij Jozef later ook andere kinderen gehad. En ja, er is ooit op een concilie vastgesteld dat zij de moeder van God zou zijn. En zo zijn er nog allerlei andere stellingen bijgekomen. Dus aan de ene kant was Maria een heel gewone vrouw. Die ook verzoening nodig had door het bloed van haar eigen zoon. Het is wat. Dat je verzoend moet worden door het bloed van je eigen zoon. Die ook Gods zoon was. Aan de andere kant was Maria wel ook de gezegende onder de vrouwen. En gemeente, omdat de Heer Jezus uit Maria geboren werd, was hij ook gewoon echt mens. Hè? Aan de ene kant God. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Aan de andere kant gewoon mens. Net als wij. In het verleden, ik snap het wel, zijn er mensen geweest die ja, dat niet snapten en er ook grote moeite mee hadden. Mensen die zeiden, ja, het kan helemaal niet. Zo heilig God, en dat dit zou gebeuren, uit een mens geboren, kan niet. En ja, toen kwamen ze met een heel andere oplossing. Hè, en dat speelde zich af in de tijd van de vroegchristelijke kerk, tot het jaar 500 ongeveer. En je had toen de groep van de doceten. En zij zeiden, ja, maar dat kan niet zo zijn, dat God een man wel uitschakelt, maar de vrouw niet. Want ja, dan lijkt het net alsof Jezus door Maria heen wel zonderloos ter aarde zou komen. Maar als hij in Maria tot ontwikkeling kwam, ja, dan heeft hij de zonde van Maria meegedragen. Dan wel niet van Jozef, maar wel van Maria. Dus het kan helemaal niet. En daarom zeiden ze, nee, je moet het helemaal anders zien. Hij heeft helemaal niet een echt lichaam gehad. Nee, een schijnlichaam. En dat schijnlichaam, dat heeft hij meegenomen vanuit de hemel. En Maria was alleen maar voor hem een goot. En door die goot in Maria is Jezus als water gewoon naar deze aarde gekomen. Maar hij heeft daarin geen enkel contact met Maria gehad. Dus ook helemaal niet besmet door haar zonde of door haar menselijkheid of zo. Nee, zonder toedoen van Maria. Gemeente, deze ketterij is veroordeeld op het concilie. Tegenwoordig in onze protestantse kerk noemen we dat synode, maar de Rooms-Katholieke kerk spreekt over concilies. Veroordeeld in het jaar 451 op het concilie van Chalcedon. En daar werd heel duidelijk verwoord dat de Heer Jezus zowel God was als mens, met een goddelijke natuur, ontvangen door de Heilige Geest, maar ook met een menselijke natuur, geboren uit een vrouw, uit Maria. En later, in de tijd van de Reformatie, had je de wederdopers. En die leken toch best wel veel op de doceten. En zij haalden ook die oude ketterij weer naar voren, weer van stal. Want zij zeiden, ja, je moet het misschien nog iets anders zien. Ze zeiden, ja, Jezus heeft wel dat schijnlichaam meegenomen uit de hemel. Maar Maria was eigenlijk een soort sluis waar hij doorheen kwam. En ja, en in die baarmoeder van Maria was hij eigenlijk gewoon als een gast in een herberge. En een gast die gaat ook weer weg zonder verder besmet te zijn door die herberg. Of iets van die herberg op de een of andere manier mee te erven of zo. Nee, alleen maar even te gast en dan totaal weer verlaten. Gemeente, als dat waar zou zijn, zou de Heer Jezus geen gewoon mens zijn als wij. En zou dat direct consequenties hebben voor onze verlossing van ons zondige vlees. Maar gelukkig mogen we weten dat hij de ware, zo staat het er ook, de ware menselijke natuur van ons vlees en bloed heeft aangenomen. En ik weet het, dat is toch ook wel heel wat om dat helemaal te beseffen. Want het heeft heel veel consequenties. Om de Heer Jezus nou ook echt te zien, ook als mens. Aan de ene kant als God, maar hem ook echt te zien, gewoon als mens. Als iemand die in alles aan ons gelijk werd. In Filippenzen 2 lezen we die tekst dat hij in gedaante gevonden werd als een mens. Ja, dat is een ingewikkelde tekst als je dat zo leest. In gedaante gevonden als een mens. Nou, daar wordt mee bedoeld dat hij door zijn omgeving bevonden werd. Beschouwd werd, ervaren werd, gewoon als mens. Hij had het gewoon niet door dat hij ook enigszins God was. Nee, gewoon ervaren als een gewoon mens als wij. Doodgewoon mens. Met een menselijk lichaam, een menselijke ziel. En zijn tijdgenoten, ja, die zagen ook. Je hoefde maar in het huis van Maria en Jozef binnen te komen. Toen hij nog kind was, hadden ze kunnen zien dat hij ook zindelijk moest worden. En dat hij moest leren lopen en dat hij moest leren praten. En hij heeft ook gewoon meegewerkt met zijn vader in Jozef. Zijn vader tussen aanhalingstekens Jozef in de werkplaats. En hij zal gespeeld hebben. En hij heeft onderwijs ontvangen. We lezen dat hij toenam in wijsheid en in grootte en in genade bij God en mensen. Dus daarin was groei, daarin was ontwikkeling. In al die dingen was hij ook gewoon kind, hè? Gewoon tiener ook. Met alle vreugde en alle verdriet en alle strijd ook die er ook bij tieners bijvoorbeeld hoort. Aan de ene kant een bijzonder kind, een kind zonder zonde, zonder ongehoorzaamheid. Maar jongelui rekenen, hij heeft ook zijn gewone gevoelens gehad. Hoewel, dat moeten we er ook meteen weer bij zeggen, zijn gevoelens waren ook heilig. Maar hij heeft ook die ontwikkeling van jullie, hè, van jongen tot man, gewoon van tiener tot volwassene, heeft hij ook gewoon moeten meemaken. En alles wat daarbij hoort. En er is heel veel gespeculeerd ook over zijn seksuele ontwikkeling. Ook daarin was hij gewoon mens. Maar, vergeet niet, zijn gevoelens werden geheiligd door de geest. Er was in hem niets wat onrein was, wat het daglicht niet kon verdragen. Want hij had ten diepste hogere begeerte om te doen de wil van de Vader die in de hemelen is. En hij had ook zijn menselijke voorkeur. Hoe graag was hij niet bij Maria en Martha en Lazarus? Dat waren zijn vrienden. En hoe hield hij ook niet van een Johannes en van een Maria Magdalena in de goede zin van het woord? En hij had ook een gewoon mensenlichaam. Hij had honger ook en dorst. En aan het eind van de dag was hij ook gewoon moe. Had hij ook rust nodig. En hij had ook een gewone menselijke ziel. Hij kende verdriet, angst, ook blijdschap. Reken dat hij op die bruiloft van Kana blij was met het bruidspaar. Dat het feest weer door kon gaan. Blijdschap kennen die ook, hoewel we nergens, ik weet niet of we daar heel veel consequenties uit moeten trekken, maar we lezen nergens in de Bijbel dat hij lachte. We lezen wel dat hij weende, dat hij huilde. En we lezen ook over zijn woede, dat hij heilig boos kon worden over wat er gebeurde, vooral toen het huis van zijn vader het moest ontgelden. Toen ontstak die in heilige toren. Reken dat hij ook pijn gevoeld zal hebben. Ook geestelijk vooral. Over de gebrokenheid en de zonde. Gemeente, waarom is het nu zo belangrijk dat hier Jezus ook gewoon mens was? Wel, vooral twee dingen. Ik heb een stukje gelezen uit de Hebreeënbrief. Ik begin even bij Hebreeën 2. Daar staat dat hij ons vlees en bloed aannam om door zijn dood, hè? Hij kon daardoor als mens gedood worden, hem die het geweld over de dood had, teniet te doen. Satan. Die had het geweld over de dood. En die laatste prikkel, die vijand, de dood, moest niet gedaan worden. Maar daardoor ook Satan. Die Satan moest worden verslagen. En ik denk ook aan Hebreeën 4. Daar komt hij naar voren als de medelijdende hoge priester. Die medelijden heeft met onze zwakheden. En hij weet precies wat onze menselijke zwakheden zijn. Want hij heeft het als mens allemaal zelf ondervonden, meegemaakt, ervaren. En als we het misschien wel als puber of hoe dan ook wel eens moeilijk hebben, vertel het aan hem. We mogen met vrijmoedigheid, staat er, toegaan tot de troon der genade. En met vrijmoedigheid, dat betekent met het recht om alles te zeggen, alles. De schuilhoeken van ons hart mogen voor hem open gaan. En jongelui, als het soms tegen zit, hè. En als je jong bent, dan kan er ook zoveel in je omgaan, hè, dat je niet begrepen voelt en dat je niet lekker in je vel zit of dat je je misschien buitengesloten voelt. En er kan zoveel zijn wat je lastig vindt. Hè. Breng het bij hem. Vertel het hem. Hij weet het. Hij weet precies wat eenzaamheid is. Hij weet wat verdriet is. Hij weet wat angst is. Hij weet wat paniek is. Hij heeft het allemaal ervaren. Eenzaamheid en pijn, al die dingen. Hij kent het in alle toonaarden. Omdat hij ons in alles gelijk is geworden. Op één ding na, de zonde. Daarin niet. Gemeente, de catechismus heeft het in antwoord 35 ook over het ware zaad van David. En dan vraag je je af, waarom moet dat er ja, zo nodig bij. Want dat leidt toch een beetje weer van het onderwerp af, denk je dan. En toch staat het er ook niet zomaar. Want hij wilde echt een nakomeling zijn van koning David. Ook daarin gewoon als mens. En daarmee werd een heel oude belofte vervuld uit 2 Samuel 7. Hè, dat waar de Heere aan David beloofd had dat hij een zoon zou krijgen die in eeuwigheid koning zou zijn. Een zoon voor David. Ja, in de verre toekomst. En dan denk ik ook even aan die profetie van Jesaja over dat reisje, hè, dat twijgje, dat takje wat zou voortkomen uit die afgehouwen stronken van Isaïe. En Isaïe was de vader van koning David. Hè, daar zou iets uit gaan groeien. En Amos had toch maar voorzegd dat de vervallen hut van David weer zou worden opgericht. En de engel Gabriel zei het ook tegen Maria, dat haar zoon, hè, die uit de geest ontvangen zou worden en uit haar geboren zou worden, op de troon van zijn vader David zou zitten. Hij zou koning zijn. Maar dat is niet zonder spanning gebeurd. De belofte was er. En wat heeft het slangenzaad geprobeerd het tegen te houden? Uit te roeien. En heel die geschiedenis door zie je die strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En rond de geboorte van Christus zie je dat ook enorm weer terugkomen. Je hebt dan keizer Augustus, maar vooral die koning Herodes, hè, met die kindermoord, dat kind. De Satan heeft het op dat kind voorzien. En ja, er worden mensen ingeschakeld om dat kind maar om te brengen. En toch, het lukt ze niet. De wijzen uit het oosten, ze moeten niet terugkeren naar Herodes, Maar ze gaan via een andere weg weer terug. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Precies in de volheid van de tijd. Gemeentevraag 36 gaat nog in op het nut van de heilige ontvangenis en geboorte van de Heer Jezus. Wat hebben wij daar nou aan? Wat heb ik daar nou aan dat hij ontvangen is en geboren is uit de Heilige Geest? En ja, dan volgt er een prachtig antwoord. Dat hij met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn schuld, mijn zonde, mijn onheiligheid, waarin ik ontvangen en geboren ben, dat hij dat allemaal daardoor bedekt. Gemeente, wij zijn niet ontvangen door de Heilige Geest, maar gewoon door onze Vader. En dat betekent dat wij de zonde van het vorige geslacht, ook van onze ouders, meedragen. Vanaf het allereerste moment. En daarom is het zo rijk dat de Heer Jezus op zo'n bijzondere manier werd ontvangen om in die weg mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, kan bedekken en wil bedekken. En hoe dan? Door onze schuld, onze zonde, onze onheiligheid van ons te nemen en ons te bedekken met zijn onschuld en volkomen heiligheid. En wat is dan het wonder? Dat hij dan onze schuld, onze onheiligheid niet langer ziet, maar alleen nog oog heeft voor de onschuld en de heiligheid van Christus, die ons deel is geworden. Het is niet onze heiligheid, het is niet onze onschuld, het is Christus' heiligheid, het is Christus' onschuld, maar ontvangen van hem, en dan kijkt God zo ook naar zijn kinderen. En dan ziet hij de onschuld en de heiligheid van zijn eigen zoon in de zijnen. Hoe bijzonder. Zo kijkt hij naar ons alsof we zelf helemaal heilig en onschuldig zijn. En zo ook geboren zijn. Gemeente, dan nog even een toepassing voor ouders die al heel jong misschien een kindje hebben moeten missen. Er zit in deze zondagsafdeling ook een bijzondere troost. De Heer Jezus begint met het herstel bij het allereerste begin, bij de ontvangenis, vanaf het moment van zijn menswording. Dat betekent dat ieder kindje vanaf het moment van de ontvangenis, van de conceptie, een kind is, een schepsel. En als het dat een kindje is van Godvrezende ouders, zou de Heere dan, als zo'n kindje uiteindelijk niet levensvatbaar is, het niet reeds kunnen heiligen vanaf het allereerste begin in de moederschoot? Ja toch? Omdat hij vanwege zijn heilige ontvangenis zo'n kindje vanaf het allereerste begin in de moederschoot zijn onschuld en heiligheid, met zijn onschuld en heiligheid dat kindje kan bedekken, zodat het voor God heilig en onschuldig is. En dat God naar zo'n kindje in de moederschoot al kijkt, door het bloed van zijn zoon, en daarin de onschuld en de heiligheid van zijn eigen zoon ziet. En ja, zo'n kindje zo geheiligd voor hem. Wat kan dat een troost zijn als we ons kindje jong hebben moeten missen, hoe dan ook. Te weten, omdat de Heer Jezus rein was vanaf het allereerste begin, ja, mogen we geloven dat ons kindje dat ook mag zijn. Dat hij met zijn onschuld en volkomen heiligheid de schuld, de erfschuld, de zonde wil bedekken. Gemeente, nog één keer. Wat nut? Is toch wel een belangrijke vraag. Het komt ook zo heel persoonlijk naar ons toe. Hè? Wat voor nut heb je nou zelf aan de ontvangenis en de geboorte van Christus? En wat is dan het loflied van Gods kerk dat vanaf het allereerste begin hun schuld en zonde voor God is bedekt? Mag je het nazeggen? Mag je het weten? Geloven, ja. Die schuld van mij, die onheiligheid, het is bedekt. Allemaal. Met zijn onschuld. Met zijn heiligheid. En gemeente, dan mogen we toch ook vast geloven dat hij in ons leven ook alles zal volbrengen. Tot het einde toe, dat hij zijn werk zal afmaken. Hij doet geen half werk. Hij voleindigt waar hij aan begonnen is. Gemeente, hoe bijzonder dat de Heer Jezus dat allemaal voor ons heeft overgehad. En reken dat hij later, als jongen en misschien ook als man, het nog wel eens te horen heeft gekregen zo van afstand. Dat joch, een onechte, uit een ongetrouwde vrouw. Wat zal het een pijn hebben gedaan. En toch wilde hij die smart en die pijn dragen. Gemeente, een heiland die dat allemaal wilde ondergaan. En die dat allemaal wilde dragen om ons, u, jou en mij te kunnen redden. Zulk één is toch al onze liefde waardig. Hij is het waard dat we leven uit en door en tot hem. Van dag tot dag. En gemeente, dat is pas echt leven. Amen. Gemeente, we willen danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we de Heer in bijzonder danken met het echtpaar Gommer-Zwijnenburg, Harry en Tineke. Zij hopen woensdag 26 april 40 jaar getrouwd te zijn. We willen ook bidden voor de zieken en de chronisch zieken, in het bijzonder ook voor mevrouw Oudijn. We willen de Heer ook bijzonder danken voor het feit dat Hij de jongeren van de club en de leiding spaarde afgelopen vrijdagavond te midden van het zware noodweer dat boven hen losbarstte. Pal naast hen sloeg de bliksem in en dan word je wel wonderlijk bewaard. We willen ook bidden voor het Koninklijk Huis in verband met Koningsdag en voor de generale synode van de Protestantse Kerk die afgelopen week vergaderde. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u dat u die diepe weg wilde gaan, via ontvangenis door de Geest, maar die geboorte uit een vrouw tot ontwikkeling komen in de baarmoeder van een zondig mensenkind, om de onwaardigste onder de mensen te worden. Ja, om als mens de diepe weg te gaan, als slaaf in de slavengestalte, op weg naar het vloekhout, de vloek te ondergaan, uw leven te geven. U de eeuwige, die de tijd wilde ingaan, om de moeite van ons aardse bestaan te delen. U, de medelijdende hoge priester, om medelijdende hoge priester te kunnen zijn, die onze zwakheden, pijn en angsten kent en die medelijden betoont en ons oproept met al dat onze, waar we zo mee kunnen tobben. En we zijn soms van die tobbers, om al dat onze bij u te mogen brengen en te mogen weten dat u een horende God bent en dat u het kent van binnenuit. Heer, bijzonder dat u al die menselijke ontwikkelingen wilde doormaken, als wij worstelen met zoveel dingen in het volwassen worden. Ach, Heere, wat kan er veel tegen ingaan, tegen het dienen van u? Heere, u begrijpt het en we mogen het bij u brengen. En wilt u medelijden met die zwakheden hebben, maar ons aangorden en bemoedigen. En ons maar veel doen delen in die geestelijke wapenrusting om sterk te mogen zijn in die strijd die er altijd weer is. Heere, wij danken u voor uw heilige ontvangenis en geboorte, waardoor u met uw onschuld en heiligheid onze zonden, waarin wij ontvangen en geboren worden, te bedekken. Om te delen in uw volkomen heiligheid en zonderloosheid. En te weten dat heel ons leven, vanaf dat allereerste begin, door u is overgedaan. En dat zonder zonde. Heere, heb dank voor dat evangeliewoord. Wilt u uw zegen eraan verbinden, aan de verkondiging daarvan, vergeven wat niet goed was, en geef dat we daaruit mogen leven. Heer, we bidden voor elkaar. We dragen heel de gemeente aan u op, in alle verbanden, van jong tot oud. We bidden voor de zieken, de chronisch zieken. Heer, we denken vooral aan mevrouw Oudijn, die na een nieuwe chemokuur een moeilijke week achter de rug heeft. Gelukkig mag het nu weer wat beter gaan. Ach, Heer, gedenk haar en zo samen met haar man in de diepe weg die u met beiden gaat. Wees hen en hun kinderen en kleinkinderen goed en genadig. Heer, zo gaan onze gedachten ook uit naar de chronisch zieken. En u kent ze allemaal bij naam. Als we denken aan Chris van Oostenbrugge, George van Elteren, mevrouw van der Spik en zoveel anderen. U kent ze. Degene die tobben met psychische of lichamelijke gebreken. Degene die nog steeds te maken hebben met de gevolgen van een burn-out. Wat houdt u ons soms klein? Maar wilt u juist in die weg ons maar groot maken, geestelijk in u. En geef dat we steeds weer voor ogen houden en steeds beseffen dat u onze ziekten en gebreken en moeite en pijn van binnenuit kent. Hier wij danken met het echtpaar Gommer Zwijnenburg. Aanstaande woensdag, zo u het geeft, 40 jaar getrouwd. Wat een bijzonder getal. U hebt hem al die jaren gespaard, bewaard. En dat in een tijd waarin zoveel huwelijken stranden. Dank voor uw trouwe zorg en goedheid. Heer, en zegen hen in rijke mate ook voor de komende tijd samen met hun kinderen, kleinkinderen, allen die hen lief zijn. Geef aanstaande woensdag ook een hele gezegende, fijne dag met elkaar. En laat uw zegenende handen over heel die familie mogen zijn. Heer, zo bidden we ook voor onze koning, die donderdag jarig hoopt te zijn. Gedenk hem samen met koningin Maxima en hun kinderen. Heer, we denken vooral ook aan kroonprinses Amalia, die moeilijke tijden doormaakt. Wilt u met uw genade doorwerken in heel dat gezin. En dat gezin in het bijzonder tot voorbeeld en zegen mag zijn voor heel ons volk. Hier zo bidden we ook voor een schepping in barensnood. Voor politici die er geen raad mee weten. Geef wijsheid, geef inzicht. En Heere, open meer en meer de ogen ervoor dat het uw schepping is. Waar we met heel veel zorg mee hebben om te gaan. Heer, wij bidden voor een wereld in gebrokenheid. Al die volkeren in oorlog. Wij denken in het bijzonder aan Soedan. Ach Heere, wat wordt er veel geleden? Wat is er een angst? We denken ook aan Oekraïne en zoveel andere gebieden. U weet ervan. Heer, wij bidden, wilt u ideologieën die uw woord en wet ondermijnen en zo grootscheeps worden opgedrongen in onze westerse samenlevingen, wilt u die ideologieën maar ondermijnen. Bewaar uw kerk tegen het woeden van de volkeren. Heere, zo bidden we, bijzonder ook voor uw volk Israël, dat volk waar u zoveel beloften voor hebt gegeven. Wilt u het waarmaken? En wij bidden ook voor de Messias beleidende Joden, zowel in Israël als ook onder de Palestijnen. Beide groepen hebben het, waar mensen u mogen kennen, vaak heel moeilijk. O God, wilt u hen ondersteunen en goed en genadig zijn. Heere, zo bidden we voor onze jongeren en danken we u heel in het bijzonder voor uw bewaring afgelopen vrijdag. Heer, als we het helemaal niet verwachten, op het alleronverwachts. En eens kan het eeuwigheid zijn. En soms ligt de dood gewoon naast ons. Heer, wat een wonder dat u ze allemaal bewaard en gespaard hebt. Heb heel hartelijk dank. En geef dat ook deze dingen geestelijk mogen meewerken ten goede. Wij danken u zo voor wat u ons schonk. Vergeef wat niet goed was, ga met ons als we van hier gaan. Ook de komende week in. Zegen ons op ons werk, in het gezin, op school, misschien als vakantie is. Ach Heere, bewaar ons allen. En zegen ook de activiteiten die er in de gemeente mogen zijn. Dat bidden we om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 89, vers 2 en vers 12. Psalm 89, 2 en 12. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw hart tot God, draag met u, met jullie, de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.